PA0, hallo, PA0, Delta Limonska in Veldhoven. Om te beginnen eventjes de activiteiten bij Amstel NA, want daar hebben ze dus de afgelopen dagen de grote vergaderingen gehad, bestuursvergaderingen, de commissies, de uiteindelijk een symposium ook geweest gisteren, dus dat was even een belangrijke periode, enkele dagen. En daarbij hebben ze dus alle commissies weer eens even aan het woord gelaten om te vertellen wat hun vorderingen waren en zo. Nou, het blijkt dat Amstel NA best goed functioneert op dit moment. Ze hebben door allerlei dingen te moderniseren, digitaal te gaan doen en zo flink wat overheadkosten kunnen reduceren met zo'n 30%. En financieel draaien ze flink in het zwart, zeg maar, in de zwarte cijfers. Dus dat gaat goed. Ze zijn nog allerlei projecten aan het doen, programma's aan het draaien. En daarvoor hebben ze toch echt wel wat meer fondsen nodig. Dus ze zoeken nog sponsors aan alle kanten. Niet alleen dus amateurs, maar ook externe organisaties, bedrijven en wat dan ook. Dus er is heel wat nodig. Verder hebben ze allerlei andere plannen. Daar komen we dadelijk nog op. ARIS draait allemaal prima. Daar hebben ze heel wat mee kunnen doen. Operationeel wat problemen omdat de 3 gigahertz band, 3,3 tot 3,5, verloren lijkt te gaan. Dus dat is even onhandig. Maar ja, het is niet anders. Verder, ze hebben een stelletje CubeSats, Fox 1 CubeSats actief, maar een paar daarvan die doen het niet, of niet meer, of nauwelijks. En dat is wel jammer, daarom moeten ze toch zorgen dat er weer wat nieuwe satellieten komen. Een van de plannen is om toch nog wat FM Fox satellieten of CubeSat sowieso, te gaan organiseren. Maar die willen ze niet allemaal zelf gaan bouwen. Ze denken erover om dat gewoon uit te besteden aan een externe partij, een bedrijfje. Die moeten die dingen dan maar gaan bouwen. Maar ze willen dat dan op zodanige manier doen dat dat geld wat daarvoor nodig is niet uit de kas van Amstel komt, maar dat daar sponsors voor moeten komen. Van buiten. En die moeten minstens 90% van de kosten dan gaan dekken, is het idee. Dus dan heeft Amstel er zelf geen last van. Ze besteden het uit en door middel van sponsoring kunnen ze dan toch nog een paar FM CubeSats organiseren. Want Amstel daarna zelf is natuurlijk volop bezig met het golfprogramma. Om te beginnen Golf T, een Technology Demonstrator. Om dus allerlei dingen uit te gaan proberen die dan vervolgens in het golfprogramma toegepast kunnen worden. Golf 1 en 2 en 3 enzovoort. Nou, die golfsatellieten zijn dan gepland in hoge banen. Dat kan van alles zijn, dat kan geostationair zijn of hoge elliptische banen. En die zijn ingewikkeld en duur en noem maar op, dus dat is nogal een flink programma. Maar ze zijn er volop mee bezig. Golf T, die eerste testsatelliet, zeg maar, die moet volgend jaar al klaar zijn. In de loop van volgend jaar gelanceerd worden. En dan kunnen ze allerlei dingen uitproberen. Zoals standregeling, wat je moet hebben. Zonnepanelen die uitklapbaar zijn en dat soort dingen. Dat wordt dan een 3-unit CubeSat trouwens. En ook zal daar waarschijnlijk het probleem bij komen dat ze die satellieten ook moeten kunnen manoeuvreren. Want er wordt tegenwoordig dus streng naar gekeken, ook door vooral de Amerikaanse instanties, die zeggen als satellieten gelanceerd worden, dat is prima, maar zorg er wel voor dat je ze ook weer naar beneden kunt halen als dat nodig is. Bijvoorbeeld aan het eind van het operationele leven. Dus daar moet je iets voor verzinnen. En dat kan dus betekenen voortstuwing, een motortje. Maar ja, dat is ingewikkeld, dat is duur en zwaar en zo. Dus dat maakt het allemaal moeilijk in zo'n kleine satelliet. Maar het zal wel moeten. En dat betekent natuurlijk ook standregeling. Anders heeft het geen zin om een motor te hebben. Dus dat zijn allemaal complicaties die erbij komen in het golfprogramma. En daar zijn ze nu allemaal aan het bestuderen hoe ze dat opgelost kunnen krijgen. Daarnaast hebben ze natuurlijk een mogelijkheid, of zoeken ze mogelijkheden eigenlijk, om ook mee te liften met bestaande CubeSats. Dus die door bijvoorbeeld universiteiten worden gemaakt. Daar willen ze dan een lineaire lijn in stoppen. En daarvoor hebben ze gewoon een soort standaard unit bedacht. Die ligt gewoon eigenlijk al op de plank klaar. En mocht er dus een universiteit een CubeSat willen bouwen en daar ruimte hebben voor zo'n AMSAT systeem, dan kan dat. Dan kan dat er gewoon ingeplucht worden en dat moet dan meteen werken. Dat kan dan ook helpen voor de gebruiker van de satelliet zelf, want die kan dat systeem ook gebruiken voor de downlink natuurlijk. Dus het is een win-win situatie, zeg maar, voor alle partijen. Dus daar zijn ze ook op aan het mikken. Dus daar kunnen ook nog wat dingen gaan gebeuren op dat gebied. Daarnaast proberen ze verschillende partijen te stimuleren om alvast te oefenen met CubeSats met de hulp van de CubeSat Simulator die AMSAT-NA heeft bedacht. Dat is dus een CubeSat, maar dan eentje die niet de ruimte ingaat, maar die alleen bedoeld is om zelf mee te spelen, om mee te oefenen, om dingen omheen te gaan ontwikkelen en zo. Ontvangers enzovoort, dat soort dingen. En die zenden dus ook echt telemetrie en die hebben ook echte zonnepanelen. Het zijn bijna echte satellieten, maar alleen bedoeld voor demonstratieactiviteiten, zeg maar. En er is nu ook een CubeSat Sim Lite bedacht. Een simpelere versie, veel goedkoper, maar $85 met een Raspberry Pi of een Pi Zero, daar moeten ze nog kijken. En dan, die kun je dus veel makkelijker bouwen en gebruiken voor van alles en nog wat. Ook leuk voor educatieve doelen en dat is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp, educatieve activiteiten. Een stap verder is ook nog, als scholen en zoiets willen met zo'n project met een satelliet, ja dan het bouwen van een CubeSat is nogal een gedoe en dat kost heel veel en zo'n ding laten lanceren is ook moeilijk. Kortom, ga eerst eens oefenen met iets wat er al een beetje op lijkt, namelijk ballonnen op grote hoogte waar je een CubeSat-achtige payload aan kunt hangen. Dus met zenders, ontvangers en sensoren en van alles. Net alsof je een CubeSat hebt. En die hang je dan aan zo'n ballon die tot hele grote hoogte kan gaan. 30, 40 kilometer. Net zoiets als een weerballon, zeg maar. En die kan dan ook telemetrie uitzenden op dezelfde manier als een CubeSat zou doen. En daar kan zo'n team op de grond dan ook gebruik van maken. En zodoende oefenen met dat hele gebeuren. Zodat als ze dat dan onder controle hebben, dat ze dan ook iets makkelijker een echte CubeSat zouden kunnen gaan ontwikkelen en bouwen. Dus ook daar zijn ze flink aan het stimuleren. Ballonnen op grote hoogte met interessante payloads. En dat moet dan ook allemaal begeleid worden natuurlijk, vanuit AMSAT en zo. En nou, daar hebben ze allerlei mooie verhalen over. Verder... is ook een nieuw bestuur aangesteld inmiddels. De verschillende functies zijn nou, bijna allemaal ingevuld. Niet helemaal, maar dat komt nog wel. Ze willen ook nog eens goed kijken naar de mogelijkheden voor de ITAR en EAR regelingen. En zo, dat moeten ze flink... gaan organiseren dat allemaal goed gaat voor AMSAT-NA. Anderen zijn er al mee bezig, maar AMSAT-NA moet dat echt helemaal goed zwart op wit krijgen, dat ze geen problemen krijgen met ITAR als ze dus met amateursatellietprojecten gaan samenwerken met partijen in het buitenland. Want dat kan nu eigenlijk helemaal niet. Want dan lopen ze groot gevaar. Maar ze hopen dat het nou toch goed te regelen valt. Want het lijkt erop, volgens ervaringen van andere partijen, dat dat wel goed kan komen. Dus dat de ITER niet van toepassing is voor amateursatellieten. Dat zit er wel aan te komen. Nou, tijdens het symposium gisteren vanaf 4 uur 's middags onze tijd tot helemaal aan het eind van de dag zijn heel wat interessante lezingen geweest. Heel inspirerend, heel mooie verhalen over de verschillende aspecten van de activiteiten van Amsat en A, zoals ook over Oscar 109, waar dus de nodige problemen mee zijn, maar die toch wel bruikbaar is. Hij wordt toch wel gebruikt door stations met goede apparatuur, groot vermogen, gevoelige ontvanger enzovoort. Die krijgen toch wel mogelijkheden om verbindingen te maken. Al is het dan wel met speciale modus. Met SSB is het een beetje moeilijk, maar met CW gaat het prima. En ook FT4 en dat soort dingen. Ook is het natuurlijk nog een probleem om de telemetrie te ontvangen van Oscar 109, maar gelukkig dankzij de medewerking van PI9CAM, de DT en de Wingelo, krijgen ze nu regelmatig toch heel wat telemetrie en daar zijn ze bijzonder blij mee. Ook de universiteit die erachter zit vanwege Radarvexat 2, want dat is eigenlijk de andere helft zeg maar van die satelliet, Die krijgen nu ook heel wat telemetrie en daar zijn ze ook heel blij mee. Dan kunnen ze toch eindelijk iets gaan doen met de resultaten van die satelliet. Wat ze vanaf het begin natuurlijk gehoopt hadden. En ja, dat begint toch een beetje te lopen. Dus daar zijn ze ook heel enthousiast over. De andere lezing die we gezien hadden was van Hans PB2T, dat is de IARU Satelliet Advisor. Nou, die had mooie verhalen over hoe dat nou gaat met het coördineren van de frequenties voor verschillende CubeSats en andere nieuwe satellieten. En hoe dat proces allemaal gaat en wat er dan wel en wat er niet geactiveerd of geaccepteerd wordt en zo. Nou, dat was interessant. Ja, allerlei universiteiten die kwamen nog even vertellen wat ze aan het doen zijn met hun satellietprojecten. CatSat en Cape en noem maar op. Dan over natuurlijk de CubeSat Simulator en de light versie daarvan, lezingen. En over de ballonnen en nou ja, van alles. En uiteraard over de Fox-satellieten en Golf en zo. Dus dat was interessant allemaal. Ander onderwerp, WSJT-X, het bekende programma van KNJT, daar is een nieuwe versie van. Versie 2.5.1 en iedereen wordt geadviseerd om die te gaan gebruiken. Daar zitten wat verbeteringen in. Vooral voor de modus Q65 en JT65. En onder andere is een verbetering dat er nu ook gewerkt kan worden met speciale roepnamen die niet standaard zijn. Want dat was wel eens een probleem. Als je met de WSJT wilde werken, dan kon je alleen maar bepaalde roepnamen ingeven die aan bepaalde eisen voldeden. Maar nu is er veel meer mogelijk. Een nieuwe motor die erin zit is ook aircraft scatter, dus vliegtuigscatter op microgolfbanden. En verder nog allerlei kleine verbeteringen. Dus makkelijk te installeren op Windows, Linux en de Mac. En dat is zeker aan te bevelen. Goed, Oscar 29 en... Een nieuw schema dus voor november hebben we het al over gehad. Dat is beschikbaar. En dan weet je welke omlopen die actief gaat worden. ARIS. Ja, dat was trouwens ook een heleboel ARIS nieuws. Ook in het colloquium. Er is natuurlijk heel veel al gebeurd. Ze hebben nog allerlei plannen voor nieuwe spullen. En uiteraard ook voor ARX, het nieuwe project voor de Lunar Gateway en andere activiteiten op en bij de maan. Daar moet ook allerlei amateurapparatuur in komen. En omdat er nog ook wat nieuwe commerciële ruimtestations aan zitten te komen, al 3 stuks op dit moment, van bedrijven in de VS, proberen ze ook vanuit ARIS USA, want dat is een aparte organisatie geworden, ook te regelen dat er ook amateurapparatuur in die nieuwe commerciële ruimtestations kan gaan komen in de toekomst. Dus mogelijkheden genoeg. Nou, ARIS Verbindingen, daar is er nog eentje geweest op 27 oktober met de VS. Dat is allemaal gelukt en er staat er nog eentje op het programma nu met Rusland, met Yekaterinburg. En dat is op 11 november om 17 uur onze tijd. Rechtstreekse verbinding vanuit het ISS, RS0 ISS met Pyotr Dubrov. En die gaat dan een verbinding maken met een Russisch station waarvan de kool nog even niet bekend is. Maar daar kunnen we dus hier ook mee luisteren. 11 november, 17 uur. Op de bekende frequentie 145-800. Wat activiteiten vanaf de Galapagos-eilanden. Maar dat is natuurlijk ver buiten ons bereik. Verder ook weer vanuit Canada. VI0 ERC. Vanuit een weerstation in het noorden van Canada. Misschien is dat ook net binnen ons bereik. Maar die worden dus weer actief binnenkort op alle banden en ook een paar amateursatellieten vanuit ER60 en EQ79 die vakken. Moet je even kijken of dat dan binnen ons bereik is. Het Amsterdam UK Space Colloquium, wat we onlangs gehad hebben op 24 oktober, daar zijn heel veel lezingen geweest, was ook online. En daar zijn mooie video's van gemaakt, of eigenlijk één hele lange video, maar daar kun je natuurlijk stukken van bekijken die je interessant vindt. Die video staat gewoon online, YouTube, en via de Amsterdam UK site kun je de link vinden. Dus die kun je alsnog allemaal terugkijken. Er zijn weer allerlei afstandrecords gevestigd via verschillende satellieten. Oscar 109, 101 en UVS QSAT. Daar komen we straks nog op. UVS QSAT dus, die was op 28 oktober weer geactiveerd. En helaas geven ze dat pas heel kort voor die activiteit bekend. Hè. Dan wordt het een berichtje snel rondgestuurd en dat is eigenlijk een halve dag of een dag van tevoren, meer niet. Dus je moet er echt bovenop zitten. Het LATMOS team wat verantwoordelijk is, die hadden beslist om op 28ste de zaak te activeren. Vanaf 12 uur 37 onze tijd gedurende een periode van 11 uur. En dat is ook zeer goed gelukt deze keer. Andere zaken. Met het ISS nog even. Er zal, als het goed is, is nu de FM-repeater weer actief. Maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou echt gelukt is. Want Packet APRS doet het al een paar dagen niet meer. Maar er is nog geen duidelijkheid of het nou inderdaad gelukt is om de FM-repeater weer aan te zetten. In december moet weer Packet actief gaan worden. Er is ook een ruimtewandeling van een paar Amerikanen gepland op 17 november. En dan zal dus ook weer de amateurapparatuur tijdelijk uitgeschakeld zijn. IARU is volop bezig nog steeds om de ITU-commissies ervan te overtuigen dat amateurs wel degelijk gebruik kunnen blijven maken van de 23 centimeter band. Ook als daar de satellietnavigatiekanalen volop gebruikt gaan worden, of misschien al gebruikt worden op dit moment. Want er zitten dus een paar kanalen in de 23 centimeter band, onder andere Galileo. En ja, de ITU en verschillende landen die zeggen dan van ja, die amateurs die gaan dus alleen maar storing veroorzaken, dus die moeten weg. Simpel. Nou, dan zeggen amateurs, ja, de 23 centimeter band is voor ons heel belangrijk, dus we moeten maar even kijken of het toch nog mogelijk is. Nou, er zijn speciale commissies nu bezig met een testprogramma op te zetten met verschillende soorten stations. Gewone thuisstations of repeaters of amateurs die amateursatellieten gaan gebruiken of die AMA gaan doen. Allerlei opties gaan ze testen en dan gaan ze analyseren of dat dan kan gaan lukken. Als zo'n amateur toch actief is in die band, wat dat dan betekent voor de gebruikers van die satellietnavigatie. Nou, in sommige gevallen zal dat waarschijnlijk betekenen dat 1 of 2 kilometer rondom die amateur de gebruikers van die navigatiesatellieten daar wel last van zullen hebben. Maar verderop is het geen probleem. Dus misschien is dat toch nog net acceptabel, want ja, tenslotte zijn de meeste satellietnavigatiegebruikers niet afhankelijk van alleen maar één kanaal. Dus als er één kanaal gestoord wordt, dan hebben ze er misschien nog niet eens zoveel last van, want ze gebruiken er meestal wel een dozijn of meer tegelijkertijd. Dus dat valt misschien mee. Dus er wordt volop aangetrokken door de IARU om toch een goedkeuring te houden voor het amateurgebruik van de 23 centimeter band. Heel spannend, maar hopelijk gaat het toch nog lukken. De Spaanse amateursatellieten EASAT 2 en HADES die zijn zo'n beetje klaar. Die worden nu getest. En Alba Orbital in Schotland zijn zo vriendelijk geweest om daarbij te helpen. Want die hebben volop testmogelijkheden. Dus daar zijn ze in Spanje heel blij mee. De satellieten TychoSat, ZSat en CoSat-1, die hadden al een tijdje geleden gelanceerd moeten worden met de Epsilon-raket van JAXA, de Japanse organisatie. Dat is toen uitgesteld en nu is het nieuwe plan om op 7 november die lancering uit te gaan voeren. Dus dan krijgen we alsnog de lancering van die drie kleine satellieten met allemaal amateurfrequenties die dan beschikbaar komen. In China verschijnen nu verhalen dat CAS 9 gelanceerd gaat worden, ook wel HOPE 3 of XW3 genoemd. Die heeft een lineair relaissysteem van 2 meter naar 70 centimeter aan boord. En die moet dan naar een baan op 770 kilometer hoogte komen. En de lancering staat nu kennelijk gepland op 15 december. Maar goed, we hebben al eerder geruchten gehad voor lanceringen van deze en ook andere CAS-satellieten. Maar elke keer gaat het dan niet door of wordt het uitgesteld of is er weer iets aan de hand. Maar goed, nu staat CAS 9 dus gepland voor 15 december op dit moment. Even afwachten wat er werkelijk gaat gebeuren natuurlijk. Kijken verder hier iets bijzonders. Oscar 100 gaat alles door. Er wordt volop geëxperimenteerd met allerlei apparatuur. Steeds meer mensen gaan ook weer de Pluto SDR gebruiken voor zowel zenden als ontvangen. Maar er zijn dan wel wat activiteiten nodig om dat helemaal goed te laten werken. Maar het gaat dan wel mooi. Andere satellieten, LILACSAT 2 is regelmatig goed te gebruiken. FalconSat 3, af en toe doet hij het prima, maar dan is hij soms ook weer dagenlang niet in gebruik. Want die reset nog alles en doet moeilijk en zo. Maar als hij het doet, dan is hij goed bruikbaar. Oscar 7, elke dag mode wisseling. Mode A, mode B. De wisseling is nu kennelijk s'avonds. Dus hij kan s'avonds al omschakelen naar de andere mode. Oscar 92, beperkt bruikbaar, alleen als hij in de zon zit, maar de batterij is heel zwak. Dus heel voorzichtig. Oscar 108 doet het, Oscar 109, nou ja, met de bekende problemen, zwak, maar wel bruikbaar. Oscar 11 was de hele week ingeschakeld, dus die zal de komende week wel weer even een periode van 10 dagen uitschakelen. Oscar 27, goed bruikbaar, 29 met het beperkte schema. XW2 satellieten, een paar goed, een paar moeilijk, horten en stoten. Oscar 44 was onlangs nog redelijk bruikbaar, maar dat lijkt nu afgelopen. RS44, helemaal operationeel, heel goed bruikbaar. Cas 4 AMB ook. Oscar 50 nog steeds, de oude FM satelliet, goed bruikbaar. Oscar 86 ook, 88 ook, maar beperkt. 91 ook goed bruikbaar, maar wel voorzichtig zijn, want ook die kan niet veel hebben. Oscar 97 doet het nog steeds goed. 99 ook met een specifiek schema. Ja, die UVSQ zat dus heel af en toe is hij een periode van 11 uur ingeschakeld, maar je weet nooit van tevoren wanneer. Dus dat moet je even zelf goed in de peiling houden. Ja, 84. De Digipeter weer actief. 101 operationeel met een specifiek schema. Oscar 100 doet het goed. En het ISS, ja, dat is even afwachten. Momenteel werkt er even niks. Maar als het goed is, zou nu de FM-repeater weer operationeel moeten zijn of gaan worden. Dan in het ISS hebben ze van de week naast andere activiteiten gewerkt aan de voorbereiding van een ruimtewandeling in november. Ruimte pakken, daarop voorbereid enzovoorts. Nou, verder moest er een nieuwe bemanning gelanceerd worden naar het ISS met een Crew Dragon. Dat had vandaag moeten gebeuren, maar dat is even uitgesteld naar woensdag in verband met de weersomstandigheden. En dan niet zozeer in Florida, maar wel in het gebied verderop in de oceaan. Want als ze een noodlanding uit moeten voeren, dan willen ze daar wel goed weer hebben. En bovendien moet daar de eerste trap weer landen op een schip. Dus dan moeten ze wel een beetje goed weer hebben. Nou, dat was dus niet zo. Daarom is de zaak even een paar dagen uitgesteld. En dan zou het wel goed moeten kunnen gaan. Maar goed, de bemanning staat klaar. Alles werkt verder. De Falcon 9 en de Crew Dragon. Dus het is afwachten tot woensdag. Verder is er weer een Progress gelanceerd vanuit Rusland. Eigenlijk op, wat was het, donderdagochtend onze tijd, heel vroeg. En die is gekoppeld op de 30ste gisteren. Ook weer 's morgens heel vroeg. En dat is allemaal prima gelukt. Koppeling aan het uiteinde van het station. Het achterste koppelpoort van de Zvezda service module. En dat is ook meteen net de koppelpoort aan het compartiment waar wat lekken zitten. Nou, dat compartiment hebben ze de laatste maanden dus gewoon dicht gehouden door het luik naar dat compartiment gewoon dicht te doen. Hadden ze geen last van die lekken. Maar dat kan dus nou niet meer, want nou moeten ze dus die Progress uitladen, zeg maar. Dan moeten ze dus steeds toch de zaak opengooien. Dus dan wordt het even moeilijker met dat lek. Nou ja, of meerdere kleine lekjes zelfs. Nou, we zullen zien. Maar daar werkt alles dus. Nou, dan is van de week een lancering geweest vanuit Japan van een navigatiesatelliet op de 26e smorgens. Daarna weer een Chinese lancering en dan dus op de 28e smorgens heel vroeg die Progress MS-18. En na twee dagen koppelde die dus aan. De lancering van die Crew Dragon is gepland trouwens op de woensdag de 3e om 6:10 onze tijd. En dan moet er ook weer een paar uur later diezelfde dag een lancering vanuit China komen met een spionagesatelliet. En zo gaat het door. Die Epsilon-lancering met CubeSats allemaal, die staat dus gepland nu voor zondag de 7e november om 1 uur 51 morgens vroeg, midden in de nacht eigenlijk. Dus die kunnen we dan volgende week zondag in de loop van de dag gaan proberen te ontvangen. Als ze het doen, want dat is altijd afwachten tegenwoordig met die kleine satellieten. Kijken hier, verder geen bijzonderheden. Ja, de terugkeer van een bemanning vanuit het ISS met onder andere de Franse ESA-astronaut Thomas Pesquet, die dat gaat gebeuren op 8 november als het goed is. En dan zijn ze dus half jaar of iets meer boven geweest en die Franse astronaut die heeft dan heel wat records gebroken. Die heeft dan de meeste tijd in de ruimte van alle ESA-astronauten en ook de meeste ruimtewandelingen en de meeste ruimtewandeling tijd en noem maar op. Dus dat is nou de meest ervaren ESA-astronaut geworden. Verdere lanceringen komen dan later, in december bijvoorbeeld een Soyuz-lancering met een paar Japanse toeristen, samen met een Russische cosmonaut natuurlijk. Dat zijn zo even de dingen. En we hebben dus nu onze wintertijd al en de VS schakelen ze volgende week zondag pas over. Dus dat betekent in de komende weken is het tijdverschil met bijvoorbeeld de oostelijke helft of de oostkust van de VS niet de gebruikelijke 6 uur, maar nu is het tijdelijk 5 uur. En vanaf volgende week zondag is het dan weer gewoon 6 uur. Goed, dat zijn zo even de dingen.